Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 161.
En dat is de eerste in 2020.
Yay.
Dus alle luisteraars ook de beste wensen, ja. Natuurlijk. Welkom Ben.
Ja, welkom Herbert.
En welkom Tristan Zuurink. Van Nikhef, daar ben jij IT-architect. Wat leuk.
Dat klopt.
Hartelijk welkom. Je was eerder in BNR Digitaal. Dat komt wel eens vaker voor. Dat we denken van, hey, deze persoon moeten we misschien toch eens wat verder doorzagen.
Oh jee.
Daar heb jij belangeloos voor ter beschikking gesteld. Nikhef woont ook helemaal niet zo ver bij BNR vandaan.
Nee, iets in 10 minuutjes.
Ja, dus leuk. Jij bent bezig voor de baas om het dataverkeer in goede banen te leiden, dat eigenlijk nu ook al, maar of tot nu toe, maar dat in de toekomst vanaf 2021 van CERN vandaan wordt geproduceerd en de wereld in wordt gestuurd en op allerlei plekken moet worden opgeslagen.
Nou, mijn rol is eigenlijk een stuk breder.
Vertel.
Als IT-architect krijg ik de uitdaging van onze wetenschappers die zoiets hebben van, hoi, ik heb een experiment, bijvoorbeeld midden in een berg in Italië, want daar hebben we experimenten over de hele wereld staan.
Ja, ja, ja.
En dat moet Amsterdam. En we hebben ook nog wat infrastructuur daar nodig, want we zitten daar in een grot met een hoop stof en herrie en stroomstoring en vocht en aardbevingen. En noem maar op.
Niet niks.
En oh ja, het budget is zeg maar net genoeg om zeg maar een tweedehands auto te kopen. Succes, hè?
Ja. Dat, regel dat. Ja.
Dat is meestal hoe het bij mij begint. Dus dan komt de wetenschapper mijn kantoor binnen, die of een heel pak papier bij zich hebt, dat hij zeg maar een of andere standaard zit door te lezen. Dat hij iets hebt van, ik probeer dit. De standaard zegt dat kan, maar het werkt niet. Help me. Mm-hmm. Zou ik iets hebben van, oké, interessant. Dus ik krijg altijd van dat soort hele rare puzzels naar me overgegooid.
Maar noem eens een experiment, een puzzel?
Wat ik net noemde, dat experiment in Italië, dat heet Xenon. Het is een donkere materie detector. Mm-hmm. Je moet denken aan, je hebt een heel groot vat gevuld met water. En daarin zit weer een vat gevuld met vloeibaar xenon.
Ja, en xenon is een edelgas.
Is een edelgas. Dat wordt onder druk, wordt dat vloeibaar gehouden.
Heel erg goed.
Dat is uit mijn hoofd iets van min 130 graden of zo.
Zou best kunnen.
Celsius, niet Kelvin natuurlijk.
En dat vat is hoe groot? Even het beeld schetsen.
Het vat is ongeveer, ze zijn hem nu aan het uitbreiden. Het vat waar het water in zit is uit mijn hoofd, dacht ik, iets van 10 meter hoog.
Okay.
En dan iets van 10 meter breed.
Ja.
En het vat daarin is volgens mij, dacht iets van 3,4 bij 3,4.
Ja, oké, okay. Zo 400 kub.
En voor de achtergrond donkere materie, dat is iets uit de sterrenkunde. Sterrenkundigen zien van alles met hun telescopen en andere dingen wat licht geeft.
Ja.
Maar uit allerlei berekeningen blijkt dat er ook nog materie moet zijn die geen licht geeft. En daar is men naar op zoek.
Ja.
Want die is, omdat die geen licht geeft, ook verder niet te vinden. Je ziet hem alleen indirect.
Ja, en de reden waarom het in het midden in een berg in Italië staat, is ze hebben daar in de jaren 70 hebben ze een snelwegtunnel door een van de grootste bergen van de Appenijnen in Italië gegraven. Dus het is 11 kilometer lange tunnel. En dan midden in die tunnel heb je een afrit.
Naar het laboratorium.
Naar dat laboratorium.
Dat even bij.
En dan kom je aanrijden. En dan heb je dan van die grote stalen deur. En heb je het idee alsof je bij de verslechterik van James Bond bent.
Ja, 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 dat wou ik net zeggen.
En er staat dus ook de Carabinieri voor de deur met van die grote wapens. Echt van die stoere Italiaanse mannen staan er klaar.
Bizar.
Die daar echt iets hebben van, die wil je dan ook je paspoort zien. En die hebben ook echt iets van, oké, wat doet u hier? Nou, ik zie het van, ik ben gevraagd om hier te zijn. Oké, nou, dan mag je naar binnen.
Ja, en hoe groot is die ruimte dan in die berg waar dat plaatsvindt?
Ze hebben dus drie hele grote hallen. En in één zo'n hal kan je het Paleis van de Dam kwijt.
Mondeljuw.
In de bergen.
In de bergen.
En omdat ze toch in die berg waren met hun boor, hebben ze dat er gewoon even bijgemaakt.
Ja.
Dus maar dat wisten ze toen al dat het voor die experimenten was? Of
nou ja, je hebt de Italiaanse versie van Nikhef. Een van de groot bekende professoren daar, die had een grote droom van dat hij op die plek, zeg maar het gebied wat heet Gran Sasso, het zit ongeveer anderhalf uur rij van Italië vandaan. Van Rome vandaan,
van Rome
in Italië.
Ja.
En daar zat je gewoon, had die betreffende persoon in jaren 70 iets, en ik wil zo'n lab hebben op die plek. Want dat is ideaal, omdat je natuurlijk, je hebt die berg om een hoop straling van buitenaf tegen te houden. Dus je hebt een redelijk stralingsvrije omgeving en best wel wat experimenten die in een stralingsvrije omgeving moeten gebeuren. Bijvoorbeeld een xenon-experiment.
Ja. En trillingen in dit geval maakt niks uit, want dat verkeer genereert natuurlijk wel trillingen.
Wow, dat valt mee.
Valt mee.
Ja. Maar het zijn voornamelijk passief metende experimenten. Dus het zijn geen deeltjesnellers die er staan.
Nee,
het zijn,
precies, daar komen we nog op. Okay, ja. We zitten nu met een bak met water van 10 bij 10 bij 3 A4.
Ongeveer.
En daarin zit weer xenon.
Ja.
Oké.
En daar zitten allemaal sensoren in.
Ja, en wat meten die?
Die sensoren proberen lichtflitsjes in dat xenon te meten.
Die zitten daar gewoon in, die lichtflits.
Dat hopen ze.
Die zouden geproduceerd moeten worden door die donkere materie op een of andere
zeg
manier.
Zeg maar het feit omdat je de meest stralingsvrije omgeving in het universum hebt gemaakt, tot zover we natuurlijk weten. Het enige wat met dat xenon kan reageren is donkere materie.
Goh.
Dus je hebt alles weggefilterd. Dus zeg maar de kosmische straling heb je weggefilterd. Je hebt zeg maar achtergrondstraling heb je weggefilterd.
Ja.
Materiaalstraling. Je hebt zoveel mogelijk
licht
dan weggefilterd.
Licht natuurlijk ook niet.
Dus ze moeten zwarte materie meten.
Donkere materie meten.
Hebben ze dat nu al gedaan?
Nog niet. Dat is de reden waarom we nu het experiment aan het uitbreiden zijn.
Oké, dus ze dachten het komt. Hoe lang geleden is dat?
De eerste versie van het experiment is iets van 10, 15 jaar geleden begonnen. Het begon gewoon in een van de tunnels van dat complex. Hadden ze een hoekje, hadden ze zeg maar met grote jerrycans water om een bakje met xenon. Zo zijn ze begonnen. En dat zat gewoon in een container.
Dat is toch geweldig dit? Ja, en toen
op de keukentafel.
Op de keukentafel. We hebben ook een hele kleine versie van dit experiment op ons op locatie staan.
Ja, maar dat is een gimmick.
Ja, het is heel klein, maar het is wel heel nuttig.
Om te demonstreren aan mensen zoals jij bent die langs komen.
Ja, precies. Oké, hoe weten ze, maar misschien ga ik nu veel te diep. Hoe weten ze nou dat die donkere, moet ik nou donker of zwart zeggen?
Donkere.
Die donkere, maar ik schrijf zwart op, dus daarom ging ik fout. Waarom, hoe weten ze nou dat erin moet zitten?
Nou ja, de theoreten van deze wereld hebben natuurlijk de grote puzzel van het standaardmodel. En daar zit natuurlijk op dit moment nog wat gaten in.
Ja.
Zeg maar, als we dat model volgen, dan weten we ongeveer iets van 6% van alle materie die er is bekend.
Ja.
En nog iets van 20% is antimaterie. En de rest is donkere energie.
Ja, maar dat vond ik al zo leuk. Want ik heb natuurlijk in dat tijdschrift van jullie heb ik ook zitten lezen. Mm-hmm. Toen dacht ik standaardmodel. Toen dacht ik, er is een standaardmodel.
Ja.
Maar kun je dat ook even vertellen wat het standaardmodel dan is?
Het standaardmodel is dat je hebt dus evenveel deeltjes en antideeltjes. Ik ben zeggen even erbij, dat geen natuurkunde.
Dat weet ik erbij.
Ik wel, dus misschien kan ik je helpen.
Oh, maar
vertel eens. Laat ons natuurkundige Herbert even vertellen wat het standaardmodel is.
Ja, Herbert, leg jij dat even uit.
Je hebt waarschijnlijk op de middelbare school iets geleerd over atomen en zo. Ja. En bij scheikunde leer je dan dat moleculen bestaan uit atomen, weet je wel. En CH4, methaan, dat is koolstof en 4 atomen waterstof. Nou ja, het standaardmodel gaat dieper en vertelt je dat atomen weer bestaan uit atoomkernen en daar elektronen omheen. Die atoomkernen bestaan uit protonen en neutronen. Die protonen en neutronen bestaan uit quarks. En dan begin je al op het niveau van het standaardmodel te komen. Ja. En die quarks, daar heb je hele families van. Die kan ik al niet eens meer opsommen.
Ja, up, down,
en daarnaast
top.
Heb je bottom, strange.
Ja.
En nog een paar.
Ja.
Maar in ieder geval, zijn er 6 geloof ik. Maar met ook weer allemaal hun antiquark. Dus dan zit je al 12. Materie en antimaterie. Ja. Elk deeltje heeft zijn antideeltje. Je hebt elektronen en een antideeltje.
Positronen.
Nou ja, dus dat standaardmodel is een geweldige kaart. Overal families en stambomen van dit soort deeltjes. Het Higgs-deeltje.
Zit er ook bij natuurlijk.
Een onderdeel van waar we het straks over gaan hebben.
Zeker.
In verband met Genève. Want daar is
het standaardmodel dat beschrijft. Dat is het model hoe het universum in elkaar zit.
Ja, welke deeltjes de bouwstenen zijn van alle materie om ons heen.
En we hebben 6%, zei je net, van dat model nu denken we in kaart.
Nou ja, van alle materie waarvan we denken dat het bestaat.
6% is 6% de materie die we op deze manier kunnen verklaren. Ja, met dat standaardmodel.
Ga maar door. Nee, jij denkt, waar waren we dan? Nou, waar we waren was dit. Wij waren dus bij die donkere materie. Die moet dus door daar zitten sensoren in. Bij de xenon en bij dat water. En die moeten die donkere materie kunnen ontdekken.
Ja, dat is zeg maar wat de theorie is.
Maar wat zijn die sensoren dan?
Dat zijn lichtgevoelige sensoren. Ah. Dat zijn, het zijn in principe, moet je het zo zien, zijn vergelijkbaar sensoren als wat je bijvoorbeeld hebt in je huis. Als je in je wc een ding hebt dat je automatisch binnenkomt dat het lampje aangaat.
Dus zo simpel
maar
is zo,
maar zo'n dat soort type sensoren.
Foto-elektrische cellen.
Maar dan veel geavanceerder, veel gevoeliger. We hebben bijvoorbeeld sensoren die enkele fotonen kunnen meten.
Ja. Dat mag best. Ja, dat is,
ja, dat is zeg maar iets wat heel moeilijk is om te maken. Wat je niet, wat niet heel triviaal is.
Eén lichtdeeltje.
En gaat zo'n experiment dag en nacht altijd door? De meter vindt het nooit. En nee, dan heb ik een halve ineens, een halve. Nee, dus wel of niet? Of is het van, we moeten dat opzetten, 3 maanden voorbereiden. En we gaan nu iets meten.
Nee, in principe is dat een voorbeeld van een experiment dat continu doorgaat. Het is ook een experiment waar continu de knopjes gedraaid wordt om het steeds verder af te stellen. Steeds mooier, steeds beter, steeds gevoeliger.
Ja, ja, snap ik. En dan komt er dus en dan is het wel. Maar ze hebben het nog niet ontdekt, die donkere materie, zei.
Nee,
dus
anders
dus nu heb je ook geen data.
We hebben wel data. We meten wel van alles. Maar
je meet dat je het niet meet.
We meten dingen en we zijn aan het uit. We zijn dat natuurlijk aan het doorspitten om te kijken van wat zit daar nou precies in.
Ja, omdat je. Want.
Je meet bijvoorbeeld iets wel waarvan je zeker weet dat het geen donkere materie is. En dan betekent het dat je dat moet wegfilteren en zo verfijn je dat.
Het kan best zijn dat we nog steeds een stukje kosmische straling kunnen meten.
Ja.
Omdat de zon een hele dikke scheet heeft gelaten. Even.
Dat kan, hè?
Dat kan, ja.
Dat kan. Het ook zonnevlekactiviteit of hoe heet het ook weer, zonnewind.
Ja, dat of dat we zeg maar dingen van zeg maar een bepaald. Het kan best zijn dat ze harde golfeffect hebben op dat experiment. Ja. Dat weten wij veel.
Oké, dus je krijgt heel veel. Maar dat kan dus. Je kan hem zo afstellen dat verwachten ze in de toekomst dat die donkere materie heel duidelijk is.
Vanuitgaande dat de theorie klopt.
Ja, precies.
Ja, daarom.
Dat is de grote vraag. De reden waarom we het experiment doen is natuurlijk omdat we
denken
dat het zo is, maar we weten het natuurlijk niet zeker.
Nee, nou ja, het kan dat ook is een experiment.
Het kan ook best zijn dat we straks een experiment, als de grupgrade versie klaar is, dat we nog steeds niets vinden. Kan het of zijn van we moeten een groter ding bouwen en dan iets zo groot bouwen wat het zeker weten moet vinden. En anders bestaat het niet. Ja. Dat is natuurlijk ook een antwoord.
Ja.
Of we vinden het wel.
Ja, of je vindt bijeffecten die nog veel mooier zijn.
Nee. Een van de leuke dingen van jouw werk lijkt me dat je bent IT-architect, maar je steekt een godsvermogelijke hoop op over natuurkunde.
Oh ja. Ik heb wel eens collega's die staan in mijn kantoor en dan krijg ik even in 5 minuten schrijf mijn bord vol. En ik krijg een bord van, wat is het, 3 bij 1 meter of zo. Want ik maak wel eens hele grote netwerktekeningen. En ik klade dat helemaal vol en er zitten soms tekens bij dat je denkt van, Oké, ik wist niet dat dat bestond.
In welk alfabet zit dat nou in?
In welk alfabet zit dat? Ik ken natuurlijk wel de types natuurkundige tekens die je krijgt op de middelbare school.
Het Grieks alfabet is natuurlijk geen probleem.
Het Grieks alfabet is mij wel bekend. Ja. Maar soms zit er ook tekens bij dat je denkt van, ik weet niet wie dat heeft bedacht, maar die had vast een interessante avond ervoor.
Mooi. Ja. Hey, zullen we naar de volgende stap gaan? Dus je hebt
het ging over de data. Hè?
Ja, over de data. Dus je hebt die data dan.
Ja. Je hebt die sensor, die lees je uit. Dan kom je terecht in zeg maar elektronica. Dat noemen we digitizers. Dus die maken van het analoge signaal een digitaal signaal. Dat zijn gewoon een soort van insteekmodules waar heel veel kabels in komen. Dus dan een hele grote dikke kabelbrei. En vanuit die digitizers ga je de computer in. Dus we hebben een rekje met computers staan. We zijn expres gegaan voor een bepaalde fabrikant die ook veel levert aan de industrie.
Vertel maar welke dat is. Ja, precies. Dat toch wel weten.
Nou ja, we zijn daar expres voor Fujitsu-systemen gegaan.
Fujitsu?
Ja.
Okay.
Zeg maar Fujitsu heeft wat is het? 10, 15 jaar geleden hebben ze de computerafdeling van Siemens opgekocht. Dus toen heet een tijdje Fujitsu-Siemens. Tegenwoordig noemen ze het gewoon Fujitsu. Maar ja, Siemens die levert natuurlijk al jaar en dag aan de grote Duitse fabrikanten. Dus die maken ook systemen die vrij stabiel zijn en vrij strak in elkaar zitten. Het andere voordeel is, je koopt die systemen in Nederland. Want wij moesten als NICEF dat stuk leveren. Dus we moesten die systemen ook in Nederland kopen, omdat we dat natuurlijk met Nederlands geld kopen. Dus wij kochten dat in Nederland. Maar ik wil wel in Italië onderhoud hebben. Dus als iets daar stuk gaat, dat ze daar gewoon naar het onderhoudsnummer daar kunnen bellen. En dat dan een Italiaans mannetje langskomt of vrouwtje met onderdelen. Ja. Er zijn fabrikanten in Nederland die dat of niet kunnen, of niet willen, of je moet zoveel papierwerk door waar je niet blij van wordt. En hier was het iets van, het maakt ons gereed uit waar die systemen staan in Europa. Je belt het nummer, je vertelt waar je bent en wij komen langs.
Ja.
Punt.
Het andere, dus niet op afstand dat ze dus iets met die computers kunnen.
Nee, want je zit daar in een afgesloten omgeving.
Oh ja, dan moet
ik zit daar in een grot. Zeg maar,
oh ja, tuurlijk. Nee, ja, stom, dat kan natuurlijk helemaal niet.
Ik wens je veel succes om erbij te komen.
Maar loopt er geen ethernetkabel naar binnen door die berg?
Ja, er loopt zeker glasvezel naar binnen.
Glasvezel, pardon.
Loopt glasvezel. Dus we hebben daar een opstelling gebouwd. We zijn er voor Fujitsu servers gegaan en Juniper switches. Juniper is een fabrikant die normaal gesproken hele grote netwerkrouters bouwt. Dus ze hebben de grootste internetproviders van de wereld. Hebben al hele grote Juniper staan om een internetverkeer te doen. En die bouwen dus in principe alleen maar zitten in de professionele kant van de markt. Dus ze maken zeg maar apparatuur die vrij goed, stabiel, goede bouwkwaliteit. En die hadden dus ook dezelfde voordeel van koop het spul in Nederland en wij regelen in Italië wel het onderhoud. Geen probleem. Dus ik had die opstelling hier in Nederland gebouwd. Op een bepaald moment hebben we dat zeg maar in een grote kist gedaan. Hebben we naar Italië verscheept. Ik ben ook naar Italië gegaan. Ik heb heerlijk mogen rijden door de bergen door Italië heen. Altijd interessant. Ik blijf verbazingwekkend vinden dat je met 160 zeg maar haarspelbochten kan pakken.
Dat is een heel ander onderwerp, maar okay. Wat voor auto had je?
Nee, ik heb het niet gedaan. Nee, dat mensen op de weg daar doen. Ik blijf iedereen altijd verbazen op de snelweg. Maar oké.
Okay.
Ja. Dan kom je daar aan, dan kom je dus in het lab. Dan mag je dus alles installeren en zo. En dus de hele boel opgeleverd. En dit was ongeveer 6-7 jaar geleden. Dat ik de eerste versie van zeg maar die opstelling daar heb gebouwd.
Hoe groot is die opstelling? Met beeld vind ik
het
mooi.
Is ongeveer een halve computer rack vol met apparatuur. Okay. Dus het waren iets van, uit mijn hoofd zijn het ongeveer 4-5 servers bij elkaar. We hebben één server boven de grond. Die zijn met de data van ondergronds naar bovengronds haalt. En vanuit daar verder door te distribueren.
Kijk, ja.
Dus dat is zeg maar de datapomp van vanaf daar lokaal naar Amsterdam weer door te schieten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om de data naar Amsterdam te krijgen.
Daar komen we ook nog
op.
We zijn nog in Italië.
We zijn nog in Italië.
Waar ze 160 door bocht te rijden.
Ja, en we zitten nog steeds in die berg. Dus we hebben daar die apparatuur staan. En qua software drijven we er gewoon een boemte op. Dus het is niet extreem speciale dingen wat we ermee doen.
Ja.
Maar het interessante over die apparatuur is, 3-4 jaar geleden was natuurlijk aardbevingen in Italië. Die best daar heftig waren.
Ja.
Dat was in dat gebied.
Dan gaat je vat met water erg klotsen.
Dat vat met water heeft daar een paar weken staan klotsen.
Uh-huh.
Vooral xenon heeft daar een paar weken staan klotsen.
Okay, ja. Wat voor gevolgen heeft dat?
Weet ik eigenlijk niet. Ik heb begrepen dat ze zeg maar gewoon bezitten wachten totdat het weer stabiel werd.
Ja, dat zit
maar het interessante was, mijn apparatuur heeft daar stroomstoring overleefd. Het zat daar in een soort van container met een gat erin die zeg maar lucht uit zeg maar die grote god inzoog. Dus ik heb zeg maar 6 jaar geleden. Vorig jaar hebben we zeg maar de boel daar uitgebreid. Omdat we nu natuurlijk het experiment aan het uitbreiden zijn. Dus ik heb een paar van die oorspronkelijke machines opengetrokken. De ventilatoren waren helemaal vol met heel fijn gruis. Die hele machine was helemaal gezandstraald. Wow. Was helemaal zwart van binnen.
Ja.
Het enige wat stuk is aan al die machines is één rate controller. Wat zeg maar na aansturing van harde schijven doet. Ik vind het best netjes.
Zo, 6 jaar.
Ja.
Ik heb zeg maar genoeg systemen hier staan die bij wijze van elk jaar wel een mannetje nodig hebben. En die in een hele mooie luxe datacenterruimte staat. Ja. Met gewoon alles in zeg maar semi-perfecte toestand.
Hey, en in zo'n geïsoleerde omgeving is koeling geen probleem?
Voor deze machines zijn we wat toleranter daarmee. We hebben heel erg gekeken voor in dit geval. Dat is ook de reden waarom we niet voor een Dell of HP of een andere merk zijn gegaan. Deze machines hebben wat meer tolerantie tegen warmte, tegen stof, tegen vocht, tegen zeg maar alles wat er omheen gebeurt, daar kunnen ze wat beter tegen. Maar voor de rest heb je wel gewoon, zeg maar, je betaalt niet 3 keer zoveel. Want je kan natuurlijk ook voor industrieel, militair achter spul gaan. Wat natuurlijk,
ruggedized.
Waar je met de jachtgeweer op kan schieten en daar gebeurt nog steeds niks. Dus we hadden hier een heel mooi, zeg maar, beste van beide werelden. Dus we waren niet zo extreem industrieel dat je zeg maar de hoofdprijs betaalt. Maar je hebt dan wel gewoon nog steeds relatief normale apparatuur voor een goede prijs.
Ja, kun je iets vertellen over het selectieproces? Is dat ook geluk of ga je echt dat al de specs door en demo's? Dus hoe doe je dat?
Ja, en dan wil ik nog even als achtergrond erbij hebben dat je van tevoren zei dat het moest voor de prijs van een tweedehands auto.
Ja.
En hoe dat dan gelukt is.
Want dat is allemaal selectieproces.
Een alsof dat nooit ging lukken.
Nou ja,
deze podcast gaat 3 uur duren. Hè, want als het zo doorgaat.
Want dit was het voorbeeld nog maar.
Dit was zo precies.
18 minuten.
Nou, kom op.
Nou ja, ons selectieproces, wat we aanhouden is, we maken voor onszelf maken een lijstje aan dingen waar het moet voor doen. Je hebt natuurlijk een hele berg technische specs, dus je wilt zoveel opslag, zoveel geheugen, zoveel rekenkernen, zoveel netwerk. Dat zijn de standaard dingen. Maar we kijken dus ook ernaar van in wat voor omgeving kom je nou uiteindelijk in terecht. En wat vinden wij zelf het belangrijkste? Dus maken voor elk stukje van onze infrastructuur maken we die beslissing en maken we dus de keus. Gaan we linksaf, gaan we rechtsaf? Mm-hmm. Gaan we voor welke set van fabrikanten vragen we expres wel? Welke set van fabrikanten vragen we expres niet? Want we weten, iedereen heeft zijn goede punten en zwakke punten. En dat maakt voor mij als zeg maar degene die dus zeg maar dat proces.
Ja, maar ik weet het niet. Bijvoorbeeld Dell. Wat zijn de goede eigenschappen van Dell? Ik noem maar iets.
Nou, de goede eigenschappen van Dell is dat zeg maar. Dell is een fabrikant die heel goed is in zeg maar heel snel heel veel service leveren. Zeg maar, een leveringsproces is extreem efficiënt. Ze kunnen heel snel gewoon zeg maar, een vrachtwagen vol met service voor je doen.
Ja, is voor jou minder relevant, maar.
Nou ja, voor mij is dat soms ook heel relevant. Oh. Ik heb wel eens dat zeg maar, mensen die zeggen: we hebben heel snel nu even capaciteit nodig.
Een experiment ergens, ja.
Dan is het handig als je een partij waarvan je weet: als ik hem nu bel, dan weet ik dat ik over 2 weken zeg maar, een compleet cluster erbij draai.
En waar is Dell echt slecht in?
Er zijn bepaalde productreeksen waar Dell heel slecht in is. Bijvoorbeeld heel lang, tegenwoordig is dat beter, hadden ze amper zeg maar single socket systemen. Dus in plaats van dat je twee processoren in een systeem, dat je er eentje wilt hebben. Voor sommige systemen wil je liever 1 dan 2 hebben. Als je kijkt naar, om een concreet voorbeeld te geven. Dell heeft een vrij grote machine waar je best wel veel grafische kaarten in kwijt kan. Ja. Hartstikke leuk om mee te rekenen. Maar ze hebben niet eentje waar je de eentje in kwijt kan. Die gewoon heel weinig ruimte inneemt. Bij Fujitsu is het weer het omgekeerde. Die wel een machine waar je de eentje in kwijt kan. Met zeg maar een workstation CPU ernaast. Maar die heeft er weer niet eentje die vrij groot is waar je er heel veel in kwijt kan.
Ja, en wanneer heb je er maar 1 nodig? Want dan denk je van, joh, kunnen er meer en ik stop maar 1 in. In wat voor experiment?
Om een voorbeeld te geven is, we zijn op dit moment aan het experimenteren met om te gaan rekenen met grafische kaarten. Dus ik kreeg vorig jaar, of was het jaar ervoor, kreeg ik de vraag van, we hebben een paar experimentmachines nodig, zodat mensen alvast kunnen rekenen, alvast kunnen testen, zonder dat, weet je wat, hippie €10.000 aan besteed wat. Ik had de keuze van, ik kon of 1 machine kopen met zeg maar een echte datacenter grafische kaart. Want zo'n datacenter grafische kaart kost rustig zeg maar tussen de 5 en de €10.000. Dan koop ik 1 machine met 1 zo'n kaart. Mm-hmm. Of ik koop 3 machines die gewoon van die simpele Fujitsu'tjes zijn. Met zeg maar consumentenkaarten erin. Dat kan zeggen van, conceptueel kan je dingen testen. Als het zeg maar echt productie moet worden, zou ik dit nooit aanschaffen. Want ik wil niet met consumentenspullen zeg maar enterprise dingen gaan doen. Maar dan heb ik wel 3. Dan kan ik wel 3 gebruikers helpen in plaats van eentje.
Ja.
Dat is zeg maar de afweging die je maakt. Dus het kan best zijn, wanneer we voor een productiesysteem gaan, dat we dan wel zeg maar, dat bijvoorbeeld een Dell een betere keuze kan zijn dan een Fujitsu. Ja. Op dit moment geen idee, want ik kijk er nu niet doelbewust naar. Maar het is wel een vraag dat je stelt van, die elke keer instelt van, welke fabrikanten zijn degene die voor jou het beste past.
Dus dan moeten we weer terug naar. Naar de berg.
We moeten naar de berg.
En daarna naar Genève. Maar eerst even de berg in Italië. Hoe heb je daar die boel binnen het budget aan de praat gekregen?
Een van de dingen die ik al heel erg leuk vind is zeg maar, ik hou wel ervan om te handelen en te onderhandelen.
Ja.
Dus ik zeg maar dingen zoals aanbesteden en zo vind ik stiekem wel grappig als technet. Het is een beetje. Ik heb zeg maar in mijn functie heb ik 3 dingen. Ik heb zeg maar een innovatiestuk. Ik heb een zeg maar aanbestedings inkoopstuk. En ik heb een soort van visiebepaling en ontwikkelingsstuk. En die 3 voeden elkaar continu.
Ja.
En dat is dus een heel interessant proces wat continu gebeurt. En blijkbaar krijg ik het meestal voor elkaar. Mijn collega's zijn er ondertussen aan gewend. Maar in het begin waren ze altijd wel verbaasd dat ik ze mijn goede prijzen wist te regelen. Maar ik ben altijd heel open en eerlijk naar de betreffende fabrikanten. Met dat ik zeg van, ik zoek dit. Ik ben van plan dit mee te gaan doen. Daarnaast vinden we het ook altijd heel interessant om zeg maar, samen te werken op ontwikkeling. Dus als ze bijvoorbeeld een nieuw systeem hebben wat nog niet uit is, maar ze willen hem wel graag op de pijnbank leggen.
Ja.
Ik heb een soort van natuurlijke, ik kan het een vloek of een zegen noemen. Ik ben heel goed in dingen slopen. En ook uitleggen hoe ik het heb gedaan.
Ja. Maar je hebt dus ook echt een speciale positie bij fabrikanten. Die weten, als die Tristan Zuring belt, dan, of mailt, weet ik veel wat je doet. Dan gebeurt er altijd wat interessant. Want dan kunnen we nieuwe dingen testen. Dat wil zeggen, systemen die we nog maar net hebben op de pijnmarkt. Mm-hmm. Of misschien wel iets hem laten bouwen dat nog niet eerder gebouwd is.
Ik krijg dat soort.
En die case mogen ze ook gebruiken voor hun verdere verkoop? Okay,
we hebben bepaalde dingen ontwikkeld met fabrikanten. Bepaalde ideeën of concepten. Dat bij ons nog niet, zeg maar. Bij ons hoeft het ook niet 100% perfect te zijn. We zijn natuurlijk geen bank waar 24/7 alles moet blijven doordraaien. Ja. We zijn een onderzoeksinstituut. Dus we zitten liever zeg maar, op het randje van de techniek. En dat we soms zeg maar, wat spaners vallen. Of dingen net niet helemaal mooi perfect is zoals we het zouden willen hebben. Ja. Maakt voor ons. Is het belangrijk? Ja. Is het zeg maar. Vallen de doden als het zeg maar niet zo is? Nee.
Ja. We waren dat die data in die computer zat. Er stond ook 1 computer buiten dus die grot die het verder kon pompen. Wat voor type data was het? Wat voor software staat er nou op die computers?
Nou ja, we gebruiken technologieën zoals Grid FTP. Dat is zeg maar, FTP kent misschien nog wat oudere luisteraars.
File Transfer Protocol.
En Grid FTP is een soort van opgevoerde versie ervan. Dat is zeg maar een van de meest gebruikte dataprotocollen die we gebruiken om grote hoeveelheden data van A naar B te verplaatsen.
Ja.
En dan komt het uiteindelijk terecht in onze omgeving. Nou ja, in Amsterdam, maar het kan ook voor dat experiment in Bologna of in Chicago of andere plekken terechtkomen.
Ja, dus daar is het op en dan wordt het verplaatst. Nou, wat ik interessant vond, wat je ook bij Digitaal vertelde over die speciale worden de kabels gegraven voor jullie, toch?
Ja.
Dat is toch niet, Herbert? Dat was ik
van Amsterdam naar Genève.
Dat is toch niet normaal?
Er ligt dus een glasvezel van Amsterdam naar Genève. Waar je, nou ja, als je bewijs van met een zaklamp aan de ene kant gaan knippen, kan je dat aan de andere kant zien. Zeg maar, natuurkundig werkt dat niet, omdat de afstand daar veel te lang voor is. Maar gewoon even voor het visuele beeld.
Er staan wat versterkers onderweg.
Er staan best wel wat versterkers onderweg. Maar dat is zeg maar, die glasvezel is niet van ons, die glasvezel is van Surfnet. Dat is zeg maar de academische internetprovider van Nederland. En. De reden waarom die glasvezel is, wij zijn wel een van de overheden waarom die glasvezel er is.
Ja.
Ja.
Oké, en dan dus de snelheid, dat noemde je volgens mij ook bij Digitaal, als ik het nog kan.
Op dit moment draaien
we. En hoeveel data?
Op dit moment draaien we, hebben we een 100 gigabit kleurtje erop zitten. Er zitten meerdere kleurtjes naast, omdat Surfnet die vezel ook gebruikt voor andere partijen zoals ons op andere plekken in de wereld. Want Amsterdam is natuurlijk een hele mooie plek waar heel veel dingen samenkomen. Ja,
door die glasvezel gaan verschillende kleuren. En met elke kleur kun je een x-hoeveelheid data transporteren. Ja.
Maar we hebben plan om ergens deze lente naar 400 gigabit te gaan. En we verwachten daarmee de eerste in de wereld te zijn die dus een eerste 400 gigabit internationaal over die afstand.
Ja, en dat is gigabit per seconde. Hè? Ja. Dus dat is een dijk van een harde schijf. Nou ja, ze tegenwoordig niet eens zo bijzonder meer, maar wel per seconde.
Het is heel veel data per seconde. Ja.
En dus, dit is het experiment met een beetje donkere materie vinden, met xenon. Maar er zijn natuurlijk ook al die andere experimenten.
Ja.
Hoeveel worden er gedaan daar?
Ja, donkere materie, dat was in die berg in de Apennijnen. Ja. En nu gaan we langzamerhand mentaal naar Genève, hè, geloof ik.
Ik denk dat we nu naar Genève moeten. En daarna komen we natuurlijk ook in Amsterdam uit.
Ja.
Wat we dan met die data allemaal gaan doen.
Ja. En in Genève zijn ze bezig met dat standaardmodel om dat
te verfijnen.
Daar zijn ze dan bezig daar zijn ze met een ander stuk van het standaardmodel natuurlijk bezig. Daar kijken ze natuurlijk naar de Higgs-deeltjes, naar de quarks. Zeg maar een beetje alles wat je natuurlijk met een deeltje sneller wel kan maken.
Ze knallen loodkernen op elkaar, las ik in die Large Hadron Collider,
LHC. Ze doen loodkernen en ze doen elektronen.
Right.
Maar ik vind wel even, want het gaat natuurlijk om die data. Ik vind het wel even interessant om dat experiment en wat voor data daar dan uitkomt. Ik had het als ik alles las van hé, wat voor data heb, wat zie ik dan op mijn computerscherm wat voor data het is.
Ja, qua type bestanden zijn het, we noemen het root-bestanden. Root is zeg maar een bestandsformaat wat 10 jaar geleden is ontwikkeld, zeg maar, om onze type data in kwijt te kunnen. Dus dat is ook het formaat waar we mee rekenen.
Mm-hmm.
En hoe ziet het eruit? Uiteindelijk krijg je hele mooie plotjes eruit. Waar je dan een piekje ziet en dat is dan het betreffende deeltje.
Is het niet een soort 3D-weergave van wat er allemaal aan puin uit die botsing in alle richtingen wegschiet?
Die worden ook gemaakt, maar die zijn natuurlijk vrij data. Die zijn natuurlijk heel erg computerintensief om te maken.
Okay.
En qua hoeveel computerkracht komen altijd computerkracht tekort.
Dus dat is leuk om in de krant te zetten, maar niet waar de wetenschappers zich mee bezig
houden. Nee, dat is niet zeg maar. Het is niet een CSI-achtige omgeving dat iemand een heel groot scherm voor zijn neus hebt en dan zo'n live in met een 3D-model.
Can you enhance that?
Ja, dat hij dan verder kan inzoomen en zo. Dat is het niet.
Ja.
Wat je voornamelijk ziet is zeg maar dat mensen plotjes maken, dus in principe gewoon grafiekjes met daarin zeg maar de distributie van de type deeltjes die is langs aangekomen.
Ja, en iets meer vertellen over die type deeltjes. We hadden het over Higgs en quarks, maar dat je daar hoe dat experiment eruit ziet. We hebben natuurlijk wel plaatjes gezien en ik heb ook filmpjes gekeken. Maar kun je dat beschrijven?
Nou ja, als we een experiment als ATLAS pakken. Dat is een van de 3 experimenten waar we bij betrokken zijn. We zijn bij ATLAS, LSB en ALICE betrokken. Dus alle 3 hebben zijn eigen.
We pakken ATLAS.
We pakken ATLAS. Dat is zeg maar een vrij mooi groot formaat. Zeg maar pleis op de Dam, 100 meter onder de grond. Redelijk massief gebouwd apparaat. En dat betreffende experiment had natuurlijk het oorspronkelijke doel om het Higgs-deeltje te vinden. Nou, dat is gevonden.
En in 2012.
In 2012. Ja. En dat betreffende experiment is nu vandaan bezig om te kijken naar de eigenschappen van het Higgs-deeltje. Het is leuk dat het bestaat, maar je weet nog niet hoe het precies dat ding eruit ziet. Hoe zwaar dat ding nou precies is. Wat voor verdere eigenschappen het hebt. Dus een beetje zoiets van, ik weet dat er een mens aan de andere kant van de wereld woont. Maar ik weet niet welke kleur die heeft, hoe lang die is, hoe dik die is, hoe die heet, hoe zijn stem klinkt.
Welke taal die spreekt.
Welke taal die spreekt. Dat is een beetje waar we nu in zitten. Dus.
En hoe ziet dat experiment dan eruit? Dat Atlas-experiment, hoe gaan ze ontdekken hoe groot die is, hoe huidskleur, hoe dik enzovoorts?
Door heel vaak gewoon hetzelfde experiment, zeg maar dezelfde type botsingen te herhalen. Het is heel veel herhaling. Dus je moet heel vaak moet je zeg maar, het is eigenlijk het ongeveer hetzelfde doen, maar net weer anders.
Ja. En is er wel eens iemand die het op. Ik wil, nu zitten jullie natuurlijk in een. Jullie zitten in jullie denkwereld. Is er wel eens iemand die op een hele andere manier, waardoor je iets meer ontdekt? Ik snap je. Ik probeer.
Dat is de reden dat ze drie verschillende experimenten hebben. Hè? Dat Atlas.
Vier. Oh, het is hetzelfde. Het proberen te ontdekken wat het Higgs-deeltje precies doet. Dat doen ze op vier verschillende experimenten.
Nee, dat zijn.
Zeg het maar.
De LHC zitten vier grote experimenten.
Ja.
Waarvan twee elkaars, collega's, concurrenten, tegenpolen zijn. Dat is ook de reden waarom we maar lid zijn van drie van de vier. Want je mag niet in beide experimenten zitten die het Higgs-deeltje probeert te vinden. Want je moet het peer review in de wetenschap houden. Zeg maar, als de ene het vindt, dan moet de andere het ook vinden. Ja. Want anders, één is geen, zeg maar.
Het moeten onafhankelijke teams zijn.
Het moeten onafhankelijke teams van elkaar zijn.
Dus en de reden trouwens dat ze dat binnen CERN hebben, dat is omdat het nergens anders op de wereld gebeurt. Hè?
Ja.
Dus er is geen concurrerend lab in de Verenigde Staten. Daarom moet je binnen CERN moet je twee van die teams hebben.
Ja.
Anders doet niemand het. Doet niemand anders het.
En wij hebben toen de keuze gemaakt of Atlas te gaan in plaats van CMS. CMS is het, zeg maar, de tegenpol.
Ja.
De experimenten zijn ook op een andere manier gebouwd. We hebben ook op een andere manier hebben ze dus ook gekeken van hoe kan je dat Higgs-deeltje ontdekken. Dus ze zijn geen klonen van elkaar. En die twee houden elkaar ook, zeg maar, scherp.
Ja.
En op die manier wordt, zeg maar, als de ene weer een bepaalde eigenschap ontdekt, dan wordt ook gekeken van of die andere het ook ontdekt, ja of nee. En op die manier speel je dat spelletje verder.
Maar voor dat experiment heb je toch niet de IT-infrastructuur zeg maar, helemaal op hoeven zetten? Want dat was het toch al, of dat is te groot, of ja, weet ik veel.
Er was nog niks. Zeg maar,
dat heb je ook opgezet?
Nou, ik persoonlijk niet, maar zeg maar, de ideeën van LHC zijn in de jaren 80 begonnen. Zeg maar, de persoon Pieter.
Toen moest jij nog geboren worden, schat ik.
Ik was in 86 geboren, dus.
Okay.
Volgens mij waren ze in 86 waar de eerste ideeën van, nou, hoe gaan we een LHC bouwen, hoe gaan we die experimenten bouwen. Het betreft het geheel was pas in 2008 klaar. Ze zijn eind jaren 90 begonnen met bouwen. Dus zeg maar, dat is zeg maar het proces waar ze doorheen zijn gelopen. In eind jaren 90 hadden ze ook zoiets van, er gaat zoveel data uit zo'n ding komen. Dat kan je A, niet op één plek verwerken. En B, je wilde het ook niet op één plek verwerken. Want je werkt natuurlijk met een soort van wereldwijde collaboratie. Werk je aan één groot experiment. En elke wetenschapper moet toegang kunnen krijgen tot die data die erbij betrokken is. En daarom is, zeg maar, dat hele idee van het grid computing ontstaan. Dat je zegt van, we bouwen in principe een soort van infrastructuur. Wat bestaat uit heel veel kleine eilandjes die wel met elkaar kunnen samenwerken. En dat je in principe met je certificaat, je digitale paspoort, kan aankloppen. Kan zeggen van, hoi, ik ben Pietje, ik werk voor dat instituut. Ik ben van dat experiment en ik wil graag bij jou rekenen omdat jij tijd vrij hebt.
Ja.
En omdat de data bij jou staat.
Oké, dus je van afstand kun je niet alleen aan die data komen, maar je kunt ook vanaf afstand aan rekencapaciteit komen. Ja. Dat hoef je niet op je eigen instituut te hebben.
Nee, maar je moet wel vanuit als instituut, zeg maar, je hebt natuurlijk een soort van verdeling van instituten. Dus je hebt, zeg maar, als tier 0, dat is, zeg maar, CERN zelf, dat is, zeg maar, de bron van de data. Dan heb je een aantal tier 1's eromheen. Dat zijn de plekken waar de data wordt opgeslagen. Er is een kopie op CERN, maar er is al minimaal 1 à 2 kopieën in de rest van de wereld. Dat wordt bij de tier 1's gedaan. Dan heb je de tier 2's, dat zijn de grote universiteiten. En dan heb je de tier 3's, dan moet je denken aan onderzoeksgroepen die gewoon een klein cluster hebben staan.
Okay.
Dus dat zijn, zeg maar,
zijn allemaal rangen, zeg maar.
Er zit een soort van rangensysteem in. En wij zijn, zeg maar, samen met onze buren, dat is, zeg maar, SURF-SARA, het Nationaal Supercomputercentrum, zijn we dus een tier 1.
Ja, dus je bent een van die plekken waar ook reservekopieën worden opgeslagen van een deel van de data van die origineel bij CERN worden gegenereerd.
We hebben iets van 10% van de data hebben hier in Amsterdam staan.
Ja, ja. Hey, dat brengt me erop. Blijkbaar wordt dus bij CERN worden alle data geproduceerd, worden ook alle data opgeslagen. Hè, dat is de eerste kopie.
Ja.
Heeft CERN ook een Tristan?
Ja.
Ja, En dat is dan iemand met wie jij voortdurend in gesprek bent waarschijnlijk.
Nou ja, ze hebben niet één Tristan. Ze hebben een soort van opgeknipte Tristans die allemaal weer sub-Tristans zijn.
Tier 1 Tristans. Tier... nou ja, een beetje flauw langzamerhand.
Nee, bij CERN is het zo, omdat ze natuurlijk best wel een hele grote IT-organisatie hebben. Want ze hebben 3000 wetenschappers er rondlopen. En het
hoe groot is de IT-organisatie daar?
Een paar honderd man.
Zo.
Dus ze zijn ook veel meer verspreid. Tuurlijk. En iedereen heeft zeg maar veel meer een specialisme. Dat is de reden waarom je meerdere Tristans hebt. Die al meer stukje van de Tristan hebben.
Ja.
Wij zijn een instituut van, wat is het, 250
eentje man. Voor datatransport en een voor dataopslag en allerlei andere dingen.
Ik vond de dataopslag ook wel interessant. Dus hoe je dat had gedaan, dat hoorde ik ook in digitaal. Dat ook een speciale manier is met het opslaan. Welke geheugenkaarten, dat soort. Kun je daar meer over vertellen?
We hebben, als je naar ons systeem kijkt, we hebben op verschillende manieren dat we data opslaan en waar we ook tijdelijk data in opslaan. Als je kijkt naar onze rekensystemen, daar stoppen tegenwoordig NVMe SSD's in als een soort van, nou ja, we noemen dat scratch space, zeg maar, gewoon een stuk dat je een heel groot stuk werkblad hebt waar je tijdelijk je data op binnen kan halen, waardoor je zeg maar de dataverwerking los kan laten en vanuit daar. Wat eigenlijk gewoon redelijk is. Je hebt je data daar tijdelijk staan.
Ja. Dus SSD, dus solid state. Snelle, maar wat duurdere opslag.
Dat zijn vrij. Het is vrij duur opslag, maar zeg maar.
Hele grote USB-sticks, bij wijze van spreken.
Ja. Dus dat is zeg maar waar we vooral SSD's gebruiken. Als je kijkt naar onze opslagsystemen, SSD's zijn veel te duur om zeg maar data voor langere termijn in op te slaan. Dus daar gebruiken we gewoon harde schijven. Alleen moet je wel slim omgaan met die harde schijf. Om zeg maar nog wel de steeds snelheid eruit te krijgen die je nodig hebt. Want we hebben een soort. We moeten in principe zeg maar het hele systeem moet zeg maar in een dag leeggehaald kunnen worden qua datasnelheid. Dus als je een systeem hebt van 100 terabyte, moet je hem uit mijn hoofd 1,2 gigabyte per seconde halen.
Dat ga ik niet narekenen, maar het
Nee, volgens mij is het meer. We hebben een aantal formules staan waarin staat van hoe we zeg maar de data moeten uit het systeem
maar 100 terabyte is de orde van grootte van data wat jullie gewoon voortdurend in huis hebben.
We hebben eigenlijk meer opstaan. We hebben wat uit mijn hoofd iets van 5, 6 petabytes in opslag staan. Dus dat is
petabyte is dan weer 1000 terabyte.
Ja, wat weer 1 miljoen gigabyte is.
Precies.
En bij dat soort systemen, we bouwen tegenwoordig systemen met ongeveer 500 terabyte in één systeem. Trouwen daarvoor. Vroeger hadden we, waren we al heel blij dat we systeem konden bouwen met 100 terabyte erin.
Ja.
En ook.
Ja. Hey, ik zit toch, als het zoveel is, hè, dan denk ik toch altijd aan al die hele oude foto's die je nooit meer inziet en die ergens liggen. Mm-hmm. Is er nu echt een wetenschapper die denkt, voor die data die we 5 jaar geleden, toen we, toch pak ik dat, die 100 terabyte pak ik er toch weer even bij.
Dat wordt regelmatig gedaan, ja.
Goh.
We hebben regelmatig dat ook data wordt vergeleken van zeg maar van een aantal jaar terug met de data van nu. En we hebben nu nog steeds ook heel veel data liggen wat nog niet verwerkt is.
Ja.
Want je draait het experiment. Je zet natuurlijk die datakraan open. Dus je krijgt heel veel data binnen. Maar we hebben niet genoeg rekenkracht om die data meteen te verwerken.
Ja.
Dus op de momenten dat zeg maar het experiment uitstaat. Nu staat het uit om het natuurlijk weer verbouwd te worden.
Ja.
Is dus de tijd dat we dus zeg maar die inhaalslag doen om weer door al die data heen te gaan.
Ja, merk je dat het door de data heen gaat nu sneller gaat? Ik las een mooi stuk van een collega van jou over kunstmatige intelligentie met dataverwerking. Mm-hmm. Dat het veel te weinig nog wordt gedaan. Want natuurkundigen die denken niet in kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. En dat moeten ze wel doen, zei hij. Merk je dat het dus sneller gaat?
Langzaamaan wel. We komen dan bij mijn uitdaging over vanaf, laten we zeggen, volgend jaar en dan over een paar jaar erger wordt. Volgend jaar krijgt 2x veel data binnen. Over 4-5 jaar wordt
volgend jaar is 2021. Dan gaat die LHC
die gaat aan.
Genève gaat aan weer. Ja, die is nu in onderhoud.
Die is nu in onderhoud. Die wordt nu geüpgraded. Dus komen nieuwe sensoren in. Het ding wordt helemaal dus naar de huidige staat van de technologie gebracht om dus 2x veel data eruit te krijgen. Maar ja, het plan is meer in 2026, 2027 om dat ding nog een keer 5 te laten gaan qua data. Dus tussen nu en zeg maar 6 jaar.
Ja, dat noemen ze de high luminosity, intensiteit.
Hij gaat nu naar high luminosity.
Oh, nu al?
En hoe ze hem daarna noemen, weet ik eigenlijk niet.
Super high. Extreme super turbo.
Misschien geen GTI.
Ja. Oké, ga door. Dus jouw uitdaging, krijg je 4 keer 5 keer meer data en dan?
Nou ja. als je kijkt naar de stand van de technologie, processoren worden ongeveer 10% sneller per, laten we zeggen, anderhalf jaar. Qua dataopslag heb ik een vergelijkbaar probleem. Als ik dat doortrek, dan, en vergeleken met die 10 keer, heb ik een heel groot gat.
Ja.
Ja.
Overigens, wat je nu zegt, dat is dus niet de wet van Moore zoals wij die kennen. Die is in feite afgeschaft, de wet van Moore?
De wet van Moore loopt nog steeds. Alleen, het ligt eraan, je data moet heel goed... Wat ze vooral doen is proberen steeds meer uit elke kloktik die er is, zeg maar, efficiënter data te verwerken.
Ja.
Alleen moet het type dataverwerking wel passen bij hetgene wat je aan het doen bent.
Mm-hmm.
En voor veel van de processoren die er op dit moment worden gebouwd, bij een aantal van die functionaliteiten die worden ingebouwd, die is hartstikke leuk als je, zeg maar, in de flitshandel zit of in een andere type wetenschap dan waar wij in zitten. Dus
ja,
dat helpt ons niet volledig. Het helpt ons een beetje, maar niet volledig.
Dus je hebt een gat, maar is dat niet gewoon het vullen met meer processors bijvoorbeeld of meer glasvezeltjes?
Als ik het geld ervoor zou hebben, zou mooi zijn, ja.
Oké, dus heb je niet. Wat doe je dan? Slimmere software? Hoe vul je dat gat?
Enerzijds een stuk slimmere software.
Ja.
Anderzijds kijken van of we op andere manieren dezelfde data kunnen verwerken. En dan kom je terecht in bij de kunstmatige intelligentie, grafische kaarten, FPGA's. Je gaat gewoon breder kijken naar de markt. Je gaat breder kijken naar wat is er zoal nog meer mogelijk met onze data, met hoe we het doen. Want we waren in de jaren 90 waren we de eerste die, zeg maar, grootschalig data ging verwerken in de hele wereld. De cloudboeren bestonden toen nog niet.
Mm-hmm.
We hadden heel veel van de problemen die nu, zeg maar, dat je een mooi tooltje kan downloaden en je probleem is opgelost, dat bestond allemaal niet. Dus we gebruiken nog heel veel technologieën we zelf hebben ontwikkeld, omdat hoe moest het anders?
Dus wij zeggen altijd tegen elkaar van Amazon heeft die cloud groot gemaakt, maar in feite heeft CERN daar nog vooruit allerlei technologie ontwikkeld die er gewoon niet was.
Ja.
Ja, dat
leuk om te weten.
Ja, precies. Dat heeft CERN natuurlijk meer gedaan. Weet je, dat ze voorlopen.
Ze hebben het ook uitgevonden. Ja, dat is daarom.
Maar het is jullie taak, denk ik ook. Toch? Ja. Dus een van de...
Wij als instituut hebben natuurlijk ook als taak om, zeg maar, op technologisch, zeg maar, om het randje van het mogelijke te zitten.
Ja. Ik zeg trouwens CERN, maar evenveel credit gaat naar NICAF, denk ik, hè, voor een aardig deel. Ja. Voor wat er ontwikkeld is. Ja. Dat moeten we niet vergeten.
Wij als instituut zijn, zeg maar, een van onze motto's als instituut is dat we in principe van A tot Z in principe in huis moeten kunnen doen. Dus van, zeg maar, het fysiek bouwen van experimenten, dus, zeg maar, de metaalbewerking, de detectoren, alles wat er omheen zit, moeten we kunnen bouwen. Maar ook, zeg maar, qua elektronica, qua chipontwikkeling, qua dataverwerking, qua softwareontwikkeling. Dus we hebben heel veel specialismes in het instituut. Onder één dak.
Mm-hmm.
En dat is vrij uniek in de wereld.
Ja.
Oké, die data, dat vervoeren, er zitten versnellers in onderweg. Nog andere problemen tijdens het vervoer? Want we gaan nu van Italië naar Amsterdam, hè? Italië, Genève. Het verhaal. Moeten we nog verder aan dingen denken als we die data vervoeren?
Nou ja, je hebt sowieso te maken met natuurlijk protocollen die nooit ontwikkeld zijn om, zeg maar, om op hele grote snelheden te opereren.
Bedoel je protocol het IP bijvoorbeeld?
TCP/IP. Het is natuurlijk ontwikkeld in de jaren 80. Het was bedoeld voor inbellijnen. Het was vooral bedoeld om, zeg maar, een soort van redundantie op te geven als een pad uitvalt. Maar ja, we gaan het natuurlijk straks met 400 gigabit op de lijn zetten.
Hoe los je dat op?
Ervoor zorgen dat je systemen bouwt die daar heel goed mee om weten te gaan.
Ja, maar dat is het algemeen.
Dat snap ik. Om even die 400 gigabit te pakken. Nou, je kan beter nog een basisvraag stellen. Hoe ga je 400 gigabit testen?
Ja, weet ik veel. Dan moet jij beantwoorden.
Christel stelt de vraag aan zichzelf.
Ja, precies. Hoe ga je dat testen?
We hebben dus vorig jaar, we hebben een jaar aan doorlooptijd besteed om een machine te bouwen waarmee we 1 miljard IP-pakketten per seconde kunnen genereren. Om een voorbeeld te geven, daarmee kan je 4 seconden digitaal belletje trek doen op het hele internet.
Wow.
Heel fijn. En er zijn vast wel mensen die daar wat voor mee kunnen doen.
Er zijn genoeg boefjes te bedenken die dat hartstikke grappig zouden vinden om daarmee weefvat de halve wereld plat te leggen en zo. Dat is niet ons plan. De reden waarom we die machine hebben gebouwd is vooral dus ook om 400 gigabit lijnen te kunnen testen. Want je komt ongeveer op 650 gigabit aan verkeer. En dat is meer dan genoeg om een 400 gigabit lijn vol te stoppen. Maar toen we ermee begonnen, liepen we tegen heel veel interessante problemen aan bij spullen van fabrikanten die we gebruikten. We hebben dus ook heel veel vragen van fabrikanten gehad. Waar waren jullie mee bezig?
Ja, mooi.
Wat hebben jullie gesnoven?
waarom was dit?
En We hebben zelfs een aanvraag gedaan bij Guinness Book of Records. We zijn vermeend dat we de eerste in de wereld zijn die zo'n machine hebben gebouwd.
Uh-huh.
En die vonden het te specifiek. Die hadden ergens iets van...
Dit begrijpen wij niet meer.
Dit begrijpen we niet meer.
Dit is way off.
Dus de reden, dat is zeg maar waarom we die machine hebben gebouwd. We hebben die machine gebouwd om zeg maar onze eigen processen te kunnen testen. En als die verbinding straks zeg maar operationeel is, dan gaan we dus ook... Ik heb er ondertussen ook twee gebouwd. Want je moet natuurlijk aan beide kanten zo'n systeem bestaan om elkaar te kunnen testen.
Ja.
Maar ja, daar begin je dus mee.
Ja, hey, je noemde een paar keer geldproblemen enzovoort. Maar als ik dit allemaal hoor, dan denk ik toch... iedere groot techbedrijf wil dit toch vol funden om... Natuurlijk, het moet onafhankelijk blijven, dat snap ik. Maar ja. Toch gewoon onbeperkt budget naartoe. Omdat hier het internet, de digitale wereld... voor over 10 jaar wordt verzonnen. Dus hoe zit dat in elkaar?
Wat wij vaak doen met grote fabrikanten is dat wij, voordat een product uit is, dat we dan een testversie bij ons op locatie krijgen. Daar moeten we altijd heel geheimzinnig over doen, dat het niet bestaat en dat soort dingen. En dat is ook meestal waar we de samenwerking op zoeken. Dus de samenwerking zoeken is enerzijds, wij krijgen vroeg toegang tot nieuwe technologie.
Ja, maar jullie maken het ook zelf, die nieuwe technologie.
Een stuk maken we ook zelf.
Ja.
Maar niet alles.
Nee, oké.
Nee, bedoel, wij gaan niet zelf een proces ontwikkelen... terwijl Intel en AMD dat veel beter kunnen.
Ja.
Dat is zonde van onze tijd.
Ja, tuurlijk.
Maar aan de andere kant... omdat wij natuurlijk zo'n beta-testrelatie hebben met die fabrikanten... levert dat ons weer extra korting op. Want we stoppen wel tijd en energie in hetgeen wat we doen. We hebben zeker heel veel nut voor onszelf. Omdat we heel veel ervan leren. En we hebben natuurlijk een mogelijkheid om heel vroeg... problemen die wij voor ons problemen zijn, heel vroeg aan te kaarten en dan voor dat product uit is op te laten lossen. Dat heeft ook een voordeel. Want je bent natuurlijk de enige die in de rij staat die zegt van hoi, ik heb een probleem. In plaats van dat zeg maar 1000 man staat van hoi, ik heb een probleem.
Ja.
Dat heeft ook voordelen.
Ja.
Maar ook het feit dat je dus die extra kortingen krijgt, omdat je die beta-testrelatie hebt. En dat helpt mijn andere pet die natuurlijk inkoop doet weer op.
Ja, maar
dus ze staan niet klaar om je met grote zakken geld te sponsoren. Maar je hebt uiteindelijk toch wel gewoon financieel voordeel van het pionierswerk dat je doet.
Ja, dus we hebben als instituut een voordeel van, maar we hebben financieel ook een voordeel van. In die zin is het voor ons vrij voordelig om het juist wel te doen.
Ja, maar goed, ik zit een beetje te denken, dan koopt Jeff Bezos wel de Washington Post voor 245 miljoen als hobby. Ja, weet je, zo'n gast moet gewoon als hobby dit gewoon onbeperkt budget daar naartoe. Want hier geen.
Nou, zijn onbeperkte budget steekt hij in. Wat is het weer? Blue Origin.
Oh ja.
Ruimtevaartbedrijf.
Dat is
waar. En zijn vrouw natuurlijk.
En zijn vrouw heeft de helft weer moeten krijgen. Dus ja, dat soort problemen. Oké, waar zijn we nu? We zijn bij dat testen van die 400 grid. Dat heb je gedaan. Ja. Met die...
Nou, dat moeten we nog doen.
Oh, maar dat heb je nu gebouwd.
We hebben de machines nu klaar voor staan. Ja. Dus we zijn nu aan het wachten op, zeg maar, de fabrikant van de optische apparatuur. Dat die klaar is om te kunnen testen.
Ja. Oké, we waren met het vervoer bezig. Ja. Hè? Dus jouw uitdaging, weet je, over 4 jaar met die 400, dat heb je getest.
Ja.
Dus dan lukt dat. En dan komt het aan hier op het Science Park.
Ja.
Die opstelling heb je al een beetje beschreven, hoe je dat hebt beschreven. En dan die wetenschappers.
Ja, onze wetenschappers die hebben een aantal interfaces om dus zeg maar rekenwerk in te schieten. Dus dan kunnen ze gewoon zeggen van ik wil deze datasets gebruiken. Ik heb hier mijn stuk code en ik wil dat erop loslaten.
Hebben ze een bepaald, noem je dat, rantsoen? Zo van je mag elke maand zoveel terabyte opvragen?
Nou, het is niet zo'n terabyte. Ze hebben zoveel rekentijd.
Rekentijd. Dat is de beperkende factor.
Dat is de beperkende factor.
Also, waarom is dat de beperkende factor eigenlijk?
Omdat dat ons schaarste goed is.
Dat zal dan wel. Ja.
Zeg maar
ja.
Qua netwerk. Ons netwerk hebben we zo gebouwd dat we in principe zeg maar meer dan genoeg bandbreedte intern hebben. We hebben iets van 6 terabit aan intern netwerk. Dat is net zo ongeveer iets minder dan wat AMSIX op dit moment recentelijk als piek had.
Ja. Dus,
dan hebben we volgens mij een best mooi netwerk als Simple Instituut. Dus dat is waar het probleem in zit. En als ze zeg maar wetenschappen 100 terabyte in een dag wil doorstampen. Nou, ik wens hem veel succes.
Ja.
Nee, maakt niet uit. Gebruik dat netwerk vooral. Maar ja, qua rekentijd. Onze clusters staan 24/7 vol. Dus dat is waar de limiterende factor is. Dat is ook de plek waar we in principe de wetenschappers moeten knijpen. Ja. Omdat we daar gebekken hebben.
Maar en waarom breid je dat dan niet gewoon uit? Waarschijnlijk omdat het te duur is.
Wat we doen is, we kopen in principe zeg maar elk jaar, elk anderhalf jaar kopen we een nieuw stuk van ons cluster. En dan proberen we natuurlijk met het budget wat we ervoor krijgen, proberen we zo efficiënt mogelijk weer een nieuw stuk aan te bouwen. En hoe meer we het natuurlijk aanbouwen, hoe meer ze kunnen rekenen.
Ja.
Maar ja, zeg maar, als iemand mij 1 miljard geeft, dan kan ik natuurlijk veel meer aanbouwen dan als ik 1 miljoen heb.
Ja, en hoe, waarschijnlijk is het ook nog eens zo, hoe ver je die rekentijd, die rekencapaciteit ook uitbreidt, die wetenschappers weten dat het altijd wel vol te krijgen.
Oh ja hoor, ja. Het gaat altijd vol.
Ja.
Zeg maar, je zet een cluster aan en binnen no time dan,
oh, dan kunnen we
staat
hij
weer lekker te stampen, zeg maar.
Precies, ja.
Zeg, mensen vragen ook ons altijd, ziet van ja, tussen kerst en oud nieuws staan we rustabiel op de infrastructuur. Nee hoor, er staat nog steeds het hele tijd vol.
Snap
hoor.
Ik, precies, ja, want tuurlijk, die willen de 24/7, 365 dagen gaan.
Iedereen plant
dat vast. Er zijn rond kerst zelfs piekjes.
Ja, dat snap ik.
Er zijn zelfs promovendi die expres rond de kerst gaan rekenen. Ja. Dus die zeggen van de rest na vakantie, mooi, ik ga het cluster grijpen.
Ja. Goh. Je hebt ook een acceptatieomgeving gebouwd. Kun je vertellen hoe je dat hebt gedaan? Wat er zo bijzonder aan is?
Het bijzondere aan onze acceptatieomgeving is, omdat we natuurlijk een lijst met eisen en wensen stellen, moet je natuurlijk ook kunnen bewijzen dat die eisen en wensen bestaan. Meestal zijn onze eisen en wensen soms een beetje bijzonder. En niet echt standaard op wat, zeg maar, de informatie de fabrikanten kunnen leveren, dat ze kunnen zeggen van dit doet hij wel of niet. Op dat moment is zelfs de fabrikant, lever ons een testsysteem, dan gaan we zelf testen. Maar ja, om te kunnen testen moet je natuurlijk een acceptatietestomgeving hebben. Dus we hebben een aantal systemen staan die allemaal een specialiteit hebben qua test. Dus ik heb één die heel veel data kan verwerken. Ik heb één die heel veel data kan genereren. Ik heb er eentje die juist hele hoge gigahertz heeft. Waardoor die, waar je dus heel mooi, zeg maar, single-threaded processen mee kan simuleren. En daar hebben we dus een soort van mix staan waarmee we dus, zeg maar, een soort van ultieme pijnbank voor, zeg maar, het systeem wat we moeten testen kunnen doortesten. En dat noemen we, zeg maar, bij ons intern.
Okay.
Dus de speeltuin, zeg maar.
Ja.
Dus de machines hebben ook echte speeltuinnamen.
Ja, dat is ook goed, ja.
Dus zeg maar een wipkip, een glijbaan, een achtbaan en zo verder.
En jij hebt mij ook verteld dat, want eerder zei je al als, ik weet niet meer precies hoe je dat zei, maar als in mijn woorden dan, als Intel goede processors kan leveren voor het werk wat zij te doen hebben, dan zijn we wel gek als we zo'n chip zelf gaan maken. Maar jullie maken ook zelf chips, hè?
Ja.
Jullie hebben daar je eigen, vertel daar eens wat over. Wanneer doe je dat en hoe doe je dat?
Op de momenten dat wij, zeg maar, onze elektronica-afdelingen en onze detector in die afdeling hebben de mogelijkheid om eigen chips te ontwerpen en te maken als het nodig is. En dat doen we op de momenten dat het echt gewoon niet in de markt te vinden is. Dus om een voorbeeld te geven, we zijn nu een experiment aan het bouwen op de bodem van de Middellandse Zee, genaamd KM3-net. Dat zijn een soort van grote bollen, helemaal gevuld met lichtsensoren om neutrino's te detecteren. En daar zitten een paar chips in die we uiteindelijk zelf moeten bouwen. Want het bestond gewoon niet.
En wat voor eigenschappen waardoor je ze...
Ja.
Uit mijn hoofd waren het vooral om ervoor te zorgen dat we, zeg maar, qua stroom... Je zit daar in een omgeving waar natuurlijk stroom heel lastig is. Omdat je
bodem,
natuurlijk niet...
Ja, bodem van de zee.
Je zit op de bodem van de zee.
Dus zonnecellen werken ook niet.
Nee, dus nee. Stroom krijgen is natuurlijk niet heel triviaal. En je wil natuurlijk voor zorgen dat het vrij betrouwbaar en vrij makkelijk af en aan te schakelen is. En daar moesten we wat eigen chips ontwikkelen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Hey, wat voor, want je zegt geld is, zeg maar, de gelimiteerde factor. Heb je nog meer dingen dat je denkt van als ik dat heb, dan gaat het fundamentele onderzoek nog sneller of beter?
Ik denk, wat ik ook vooral zie is aan de ontwikkeling vanuit, zeg maar, van de fabrikanten zie je dat. Wat een mooi voorbeeld is, zeg maar, de afgelopen paar jaar is een fabrikant als Intel, nou ja, om even heel flauw te zeggen, redelijk lui geweest.
Mm-hmm.
Ze hadden een redelijke monopolie. Mm-hmm. Ze hadden natuurlijk AMD als een grote concurrent. Die was natuurlijk weer, had zichzelf teruggetrokken om natuurlijk iets heel moois te ontwikkelen. En in die tijd had Intel zoiets van, we hangen lekker achterover. De prijzen gingen omhoog. En wat je ervoor kreeg, het werd wel wat meer. Maar het werd niet heel veel meer. Kijk, dat zijn voor ons ook bedreigingen en uitdagingen waar je ook mee om moet gaan.
Ja, dat de fabrikanten niet snel genoeg gaan.
Ja.
Welke zie je nu echt goed gaan?
Je ziet op dit moment, AMD is een voorbeeld van een fabrikant die wat is het, in 2017 weer een nieuwe processor op de markt heeft gebracht. Vorig jaar en daar de nieuwe versie van heeft uitgebracht. En dat ding is, zeg maar, een dijk van een beest. Maar een ander voorbeeld van een fabrikant waarvan je denkt van dat die nog mooie spullen maken is bijvoorbeeld IBM.
Wel?
Ja.
Oh?
Ja.
Ik dacht dat die alleen nog maar, hoe noem je dat, consultancy deden.
Dat dacht ik in 2015 ook. Ik heb er een heel mooi verhaal over. In 2015 is IBM begonnen met iets dat heet Open Power. En dat zijn ze gestart omdat onder andere Google en Rackspace iets hadden van, beste IBM, jullie hebben hele mooie processortechnologie, maar kunnen jullie dat niet wat meer openmaken?
Mm-hmm. Onze aflevering over open hardware een week geleden.
Ja.
Maar dat terzijde, met Michiel Leenaars. Tweede kerstdag
is
live gezet. Maar goed, ga verder.
Dus IBM is daardoor getriggerd om dus dat consortium op te starten samen met zeg maar Google en Rackspace. En het was ook een mooi alternatief om tegen de monopolistische drang van Intel iets te hebben natuurlijk. In die tijd. En ik zag dat. Ik was een aantal van die systemen tegengekomen op beurzen in Amerika. En ik had zoiets van, interessant, ik wil zo'n systeem hebben. Al is het gewoon als gok van, ik ken niemand die zo'n ding had. Ik heb gewoon contact gezocht met IBM. En de eerste reactie die ik van IBM kreeg was, jullie zijn geen bank en geen verzekeraar. Wat willen jullie eigenlijk?
Ja, het kost ons geld, denken ze dan.
Nou, dat was het niet. Het was gewoon meer gewoon zo van, ik zit natuurlijk in een academische omgeving. Die denkt natuurlijk en opereert natuurlijk heel anders dan een bank en een verzekeraar. Mm-hmm. Ik hoef geen consultancy te hebben. Ik wil gewoon het stuk hardware in mijn handen hebben. En de rest regel ik zelf wel. Dus dat is hoe het begon. Ik had dus een hele interessante begin met zeg maar de personen bij IBM waar ik dan contact mee kreeg. En uiteindelijk is er ook een hele soort van beta-testrelatie uit ontstaan. Er is nu ook een markt voor open power systemen in Nederland ontstaan. Dat meer mensen iets hebben van interessant, hier kunnen wat mee. En dat is juist een heel mooi voorbeeld dat je iets hebt van ja, zo'n klassieke oude fabrikant die heeft gezegd van ja, kom on, die spullen laten we aan de rest van de markt over. Wij gaan ons richten op zeg maar wat echt belangrijk in deze wereld is. En dat je dan toch via een zijweg daar binnen weet te komen en toch impact weet te krijgen. En die impact is zover dat ik zeg maar vorig jaar bij een van de labs op bezoek ben geweest. Waar ze onder andere zeg maar IBM supercomputers hebben ontwikkeld.
Ja.
Dat is een plek waar je niet zomaar binnenkomt. Dat is een plek waar je... Ik heb daar gesproken met gasten die een van de personen die daar rondloopt. Die heeft bijvoorbeeld de processor van de PlayStation 3 ontwikkeld. Dat je ziet hebt van, wauw.
Dat is
leuk, ja. Dus zij denken nu ook van, hey, die gasten van Nickhef, daar hebben wij ook wat aan als we met ze samenwerken.
Ja, en voor een van de personen zei er ook zoiets van, het mooie aan jullie is, zeg maar, je hebt dezelfde problemen als zeg maar de grote cloudboeren, zonder dat je zeg maar alles in nevelige hulp moet hebben als de grote cloudboeren.
Ja, mm-hmm. Jullie delen makkelijker.
Ja. Ik ben vrij open in de problemen die we hebben. En ik ben vrij open in de oplossing waar we aan zitten te denken.
Hey, en partijen als Nvidia, Qualcomm, heb je daar mee te maken? Lopen die voorop? Want mijn gevoel als ik naar al die keynotes kijk, denk ik, ja, die doen mooie dingen. Of is dat echt allemaal poppenkast?
Nvidia doet mooie dingen. Alleen Nvidia heeft een beetje last van een monopoliegedrag, zeg maar. Ze zijn op dit moment natuurlijk de enige echte grote fabrikant met grafische kaarten. Vooral helemaal in de datacentermarkt. En daar zie je ook wel de prijzen naar en het gedrag naar. Maak ze een mooi spul, absoluut. Hoop ik dat zeg maar de Intel videokaart en de AMD videokaart zeg maar een beetje marktaandeel gaat pakken, absoluut. Dat helpt mij met inkoop en dat helpt mij ook om keus te hebben. En om zeg maar dat Nvidia zich ook wat opener en wat normaler naar de markt gedraagt. Maar als partij aan zich hebben ze hele mooie spullen. Dat geef ik zonder meer toe.
Ja.
Qualcomm. Ja, ze maken dingen voor de datacentermarkt, maar komen ze eigenlijk helemaal niet tegen.
Nee, je zit meer in de mobiele telefoon.
Ja.
Ja, precies. Mooi. Kunnen we iets zeggen over de machine learning? Dat vind ik wel even zeg maar leuk. Even dus terugkomen wat die ene collega dus van jou zei met die dataverwerking. Kun je daar, heb je daar voorbeelden van wat bij Nickhef is gebeurd? Dat je denkt van wow, dat is mooi.
Qua machine learning, we zijn nu vooral daar zoekende mee. Dat is zeg maar de fase waar we nu in zitten. Dus mijn collega die zit meer in zeg maar de zwaard. Nee, die zit meer in de combinatie van zeg maar astrofysica, zwaartekrachtgolven en vooral de combinatie van. En omdat je natuurlijk heel verschillende datasets gaat combineren uit verschillende vakgebieden, dan heeft machine learning natuurlijk heel veel nut, omdat je dan heel veel verschillende dingen op elkaar mooi kan op elkaar kan stapelen. Maar voor de zeg maar de traditionele, traditioneel is misschien het verkeerde woord. In ieder geval voor de wat langer bestaande experimenten, zoals de LSE-experimenten. Dat is voor hun, die staan nog redelijk in de kinderschoenen ermee.
Ja.
Dus daar zijn we nu gewoon heel erg zoekende van hoe gaan we dat integreren? Hoe gaan we daar? Welke technologieën ervan zijn nuttig? Welke technologieën zijn niet nuttig?
Ja, hij noemde als voorbeeld, weet je, patroonherkenning is een hele makkelijke. Je hebt heel veel patronen daarin herkend. Ja. Nou, mooi. Ja, dat moet je inderdaad doen.
Ja.
Maar dan heb je nog weinig voorbeelden dat er ook iets uit is gekomen.
Nee, dat hebben we nog niet. Omdat het zijn vrij lange processen om door te lopen voordat je zeg maar kan zeggen van kijk, dit is wat het heeft gedaan.
Ja.
Is er verder nog een rol ook technologisch qua nieuwe ontwikkelingen voor zoiets ouderwets als compressie. Daar hoor ik helemaal niet over. Hè. Dat was in de 90's was dat natuurlijk het ding om zoveel mogelijk gebruik te maken van bandbreedte en opslagruimte. Hoe zit het daarmee? Is daar de grens wel bereikt of niet?
Nou, ons idee wel redelijk, ja. In ieder geval voor ons type data, omdat we natuurlijk al een opslag en een transport en een rekenprobleem hebben, wil je data natuurlijk zo compact mogelijk al hebben. Dus dat doen we eigenlijk al vanaf dag heen, dat het er zo strak mogelijk ingepakt zit.
Ja, nee goed, dat kun je op elk moment in de tijd kun je dat doen en vinden. Maar dan zouden er nog ontwikkelingen kunnen zijn, zoals ik me herinner, van nou ja, steeds betere videocompressie, steeds betere audiocompressie. Dat hebben we allemaal wel gehad. Maar inderdaad is het zo dat daar op dat gebied is wel gedaan wat mogelijk is. En het is niet zo dat daar nog nieuwe ontwikkelingen zijn.
Tot zover ik het voor ons weet wel. Maar natuurlijk zijn het wel dingen waar we continu naar blijven kijken. Om wind dat je dingen toch wat efficiënter kunt doen, dan integreren we dat natuurlijk.
Ja. En gebruiken jullie dan gewoon dingen die wij ook kennen als zip of dat soort grappenmakerij? Of hebben jullie hele speciale eigen compressieformaten?
Wat we voornamelijk gebruiken zijn meer TAR-GZ-achtige.
Oh, die dingen. Ja.
Dus de open versie van.
Precies. Maar inderdaad de bekende. Ja. Consumenten spullen. Denk ik.
Ja. Goed, mooi. Ik heb geen vragen meer.
Nee, we hebben het uur ook vol. Prachtig.
Ja, hartstikke goed. Genoten. Nou, bedankt.
Dank je wel voor je verhaal. Ga ermee door. En
ja, Tristan, je moet echt je moet de wereld veranderen. Terug, je hebt hele belangrijke taak. Heb je.
Oh jee.
Ja. Oké, dit was Tristan Zurich, IT-architect bij het NICHEF. Dank je wel.
Graag gedaan.
Jij ook bedankt.
Ja, jij hebt het ook bedankt.
En tot de volgende Technoloog.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.